Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit.
Daar was ik ook wel een beetje van geschrokken, uiteraard.
Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, toch?
Dat kan je niet onderuit.
Ik vind het fascinerend.
Ze kunnen gemasseerd worden en alles.
Ik heb een beetje uitslaap.
Dat vind ik eigenlijk wel relaxed.
In 2005 tekende een spits met de naam Kazuyoshi Miura een contract bij Yokohama FC in Japan om daar de nadagen van zijn carrière te slijten. Want hij was op dat moment al 38 jaar. Best oud en zeker voor een spits, maar dat was in 2005. Flash forward naar 2021 en wie staat er nog steeds op de teamfoto bij Yokohama FC? Juist. 53 jaar inmiddels en King Kazu, zoals zijn bijnaam luidt, is nog altijd niet weg te slaan uit de voetbalwereld. Dat heeft iets jaloersmakends, want een enkeling daar gelaten, stoppen met profvoetbal, dat doen we allemaal liever niet. Soms gaat het vrijwillig en heroïsch, zoals bij Dirk Kuyt, of theatraal, zoals bij Zidane, maar meestal gebeurt het in de luwte en vaak met tegenzin. Gedwongen door een contract dat niet meer wordt verlengd, of een lichaam dat tegenstribbelt. Maar wanneer voelt een speler dat het klaar is en hoe moeilijk is het eigenlijk om te stoppen met voetbal? Dat vandaag, in de Koorpodcast, met Ron Vlaar. Daar is hij, ja. De strijder van het Nederlands elftal op het WK in 2014. De man die zijn leven als prof bloedserieus nam, heb ik begrepen. En je bent 2 maanden geleden gestopt met voetbal ongeveer, per direct. Ik vroeg me af, wat doet de man die heel zijn leven profvoetballer is geweest? Wat doet hij tegenwoordig?
Nou, ik voel vooral veel ontspanning eigenlijk. Vooral in mijn lijf. Ik kan genieten van hele andere dingen. Ik denk als topsporter zet je eigenlijk elke dag je lijf vol onder stress. Ja, dat is nu volledig weggevallen. Mijn lichaam reageert er ook eigenlijk heel goed op. Daar geniet ik van. Tijd voor mijn gezin, vrienden, familie.
Kom je bij AZ nog?
Jazeker, ja, absoluut.
En je traint ook nog bij, want ik was even bij Hans Kroon gaan revalideren. En ik was een tijdje niet geweest, toen kwam ik daar. En toen zag ik tot mijn grote schrikbeeld dat ik gelijk met Ron Beton moest gaan trainen.
Ja. Ja, we gingen vorige week opnemen. En Hans Kroon is een soort krachttraining guru in Rotterdam, waar heel veel voetballers lopen.
Ja.
En Thomas en ik trainen daar wel vaak samen. En Ron, jij loopt al bijna heel je carrière. Maar we gingen vorige week opnemen en Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit. Maar hij was aan het verhuizen. Dus ik zeg, is die verhuizing niet zwaar gevallen? Hij zegt, nee, oh god, ik kom net bij Hans, zie ik Ron Vlaar op de fiets zitten. Ze ja. Zijn helemaal leeg zo.
Dat is niet relaxed.
Dat is het schrikbeeld van iedere speler die bij Hans Kroon gaat trainen. Als ik maar niet met Ron Vlaar hoef te trainen.
Ja, dat valt wel mee toch.
Moeten we het nog over het voetbalweekend hebben?
Paasmaandag.
Ja. Ik zat op Twitter te kijken en ik zag op het formulier opeens Maarten de Fokkert staan.
Captain.
Niet alleen als nummer 1 keeper, maar er stond ook een C'tje achter zijn naam.
Nou, oh, dat wist ik niet.
Iemand op Twitter suggereerde dat de C van Core Podcast was.
Ja, daar leek het wel op. Ja, het was wel een vrij desastreuze middag. Ja. Ja, ik speelde mijn eerste wedstrijd sinds, wat zal het geweest zijn, november.
Mm-hmm.
Oh. Dus dat was, dat was natuurlijk lekker. En we speelden uit bij de toekomstige kampioen, Cambuur. En we deden een uur echt supergoed. En het stond als een huis achterin, er stonden 2-1 voor.
Ja.
Dus ik keek op een gegeven moment ook op de klok. Ik denk, nou, dat is nog een klein half uurtje, dit gaat echt de goede kant op.
Toen bleek dat het huis een kaarthuis.
Ja, ja, het stond als een kaarthuis, ja. Ja, echt bizar, maar we hebben 7-2 verloren nog. En ik heb zelf ook geen lekkere tweede helft gespeeld, dus ik had me anders voorgesteld om weer eens een keer onder de lat te staan.
Wat was de reden dat jij weer keepte deze wedstrijd?
Keep was geblesseerd.
Oké.
Last van zijn duim. Ik hoop wel sowieso, ons seizoen is klaar. Dus wie weet zit er nog wat meer in het vat de komende weken. Ik weet niet hoe zijn duim herstelt, maar het zou wel lekker zijn als ik meer minuten kan maken de komende periode.
En nu pest in je lijf. Ik kan me van mezelf herinneren, ik speelde ook wel eens een kutwedstrijd. En dan de volgende dag moest ik alle vrolijkheid de podcast hier opnemen. Kost toch een beetje moeite.
Ja, je merkt wel dat gewoon je hele... Kijk, ik probeer het heel rationeel zeg maar te benaderen. Van je weet, het hoort erbij. Ik kan gewoon heel goed aanwijzen waar heb ik zelf invloed op, wat heb ik niet goed gedaan en hoe wil ik dat de volgende keer aanpakken. Maar er zit gewoon een soort van sluier om je heen. Dat je net
niet,
ja, dat je niet echt lekker erin zit. Kijk, bijvoorbeeld, normaal kan ik heel goed met grapjes omgaan, maar Ron maakte vanochtend een geintje op app dat hij dat we volgende week zouden opnemen. Ja. Of mis had, ja, ik raakte gewoon zwaar in paniek. Dus om zo, je zit er gewoon niet lekker in. Eigenlijk om het heel simpel te zeggen.
Over grapjes gesproken. Thomas nog een leuk geintje uitgehaald deze week. In april, ik zeg zo.
Eigenlijk had ik hem niet zelf bedacht, maar... We hebben Nieuw Peters even te grazen genomen met
komen terecht ook.
Core podcast crew. Bruce, die belde me van de week op en die zei... Hey, ik heb echt een gruwelijk 1 april grap. Jullie moeten zeggen dat jullie overstappen naar Tommy Media. Dat zijn die gasten, die podcastgasten van Schimmelpennink en Reesema en Titus van Dijk. En dan moet je dan precies op 1 april rond een uurtje of 12 s'avonds tegen hem zeggen of naar hem sturen. En dan moet je ook zeggen dat ze mij of Kariel, dat is die technische jongen, dat ze die ook willen hebben. En wij waren vorige week woensdag bij Nieuw op bezoek. Dus vlak voordat we weggingen, zei ik nog even Nieuw. Er is nog iets voor volgend seizoen, maar moet even zitten nog. Maar we doen het wel even over de mail. En zei, oh, wat dan? Ik zei, ja, dus nu met iedereen erbij is het niet zo handig om... Nee, ik zie de mail wel.
Dat was echt ongemakkelijk, man. Ik zat echt tandenknarsen dat het aan te horen. Maar het leuke is, Nieuw heeft er zelf op gereflecteerd in zijn eigen daily podcast. Daar gaan we heel van luisteren.
Hoi Bruce.
Hey.
1 april. Leuke datum. Ik ben goed in de zeik genomen door de vrienden van de Core Podcast. Jij zat dus ook in het complot. Dat doet me eigenlijk misschien nog wel meer pijn. We hadden gisteren overleg over de toekomst van Core Podcast naar het... belachelijke succes van de Core Podcast Politiek Reeks. Lang verhaal kort. Thomas Verhaar belt mij gisteravond. Je gaat een mail krijgen. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik vind dat ik het tegen je moet zeggen. Je gaat een mail krijgen van Maarten de Fokkert. Ja, we gaan weg. We gaan naar een andere podcastproducent. Nou ja, Maarten legt het je verder uit. Ik wil er ook niet verder over praten.
Je ging zo slecht.
Ik ging zo slecht,
Je praat nu echt rustig voor wie je was.
Ja, maar ik heb het dus nog teruggelezen, het hele appgesprek. Maar het klote aan dit hele gedoe was dat jullie ook gewoon nog het erger gingen maken. En hoe dan? Ik lag in bed, kon niet slapen. Ik
kon er echt om lachen.
Ja, jij vond het vervelend.
Vanochtend kon je erom lachen.
Nee, ik vind het fucking goed uitgewerkt ook. Ja, jullie willen het nog veel erger maken, toch? Dat ik een mail zou krijgen van een andere podcast.
Ja, dat was leuk geweest.
Best een leuk geitje.
Hij vond het zo erg dat hij zijn telefoon niet eens opnam.
Nee, we beginnen dus om 12 uur, belden we met z'n allen in zo'n appgesprek. Dan zeggen we 1 april, maar hij weigert op te nemen.
En toen heeft hij nog tegen Bruce en Frank, die werkte ook, gezegd van... Ja, dit kunnen jullie echt niet maken. Jullie weten hoe kut ik dit vind.
Dat is goed geslaagd in ieder geval.
Ja. Maar bij Sparta bij ons ook op 1 april. We hebben altijd een meeting, zeg maar, voorafgaand aan de training. Soms hebben we een meeting. En nu hadden we opeens stuurde de teammanager in de app om 9:30 een meeting. Dat is net een vervelende tijd. Sommige mensen zitten te kaarten, sommige mensen zitten in de sportschool, sommige mensen zitten net te ontbijten. Dat was net de kuttijd. Dus wij druppelen allemaal in die zaal binnen, mondkapje op, gaan netjes zitten. En de hele trainerstaf die hoort daarbij te zijn, maar die waren in geen velden of wegen te bekennen. En dat duurt dan 5 minuten, 6 minuten, 7 minuten, totdat iemand zegt van, tering, het is nu 1 april. En iedereen gaat ze gelijk klaar mee opstaan, weg. En dan stond dan, terwijl we wegliepen, stond de trainerstaf dat hele tafereel te filmen om onze reactie te zien. Dat was dan weer ook, dat is ook Sparta.
Dat was ook Sparta.
Ja, ik heb dus ooit een keer... ik weet niet of hebben jullie Streetlab wel eens gezien? Mm-hmm. En daar hebben ze een gozer, Njits noemde zichzelf.
Ja.
Stijn, ik weet even zijn achternaam niet. Maar die was toen bij FC Utrecht eerst, was hij stiekem gaan meetrainen. Gewoon het veld opgeklommen en gewoon mee gaan lopen, geloof ik.
Hij had zo'n trainingspakje aan, hè?
Ja, in zo'n FC Utrecht trainingspak. En dan zei hij tegen zijn medespeler van, ja, ik, in het Engels, ik ben Njits. Nieuwe spits uit het Oostblok. En dat heeft hij toen ook bij Schalke gedaan. Dat is best wel een hit geworden. Dus ik dacht, ja, dat is toch mooi. Het speelde nog bij Sparta. Dus ik naar die gast van de media. Ik zeg tegen hem van... het is toch mooi om op 1 april Njits te presenteren als nieuwe spits. Maar uiteindelijk vonden ze dat toch allemaal net niet...
grappig
Sparta,
genoeg.
Ja, Sparta, die, ja, ik vond het wel...
Het is geen ludieke club wat dat betreft. Misschien zat ook net een degradatie nodig.
Dat was het vooral.
Maar nu had het prima gepast. Anders de vroeger gestaan.
Ja, nee, dat was vooral. En ik had ook eens contact met die gast. Ik ging eigenlijk me volgen ineens op Instagram. Dus toen, ik zei, we zijn om 1 april geëind. Vond het wel mooi. Maar, dus toen ben ik nog even de zakenbenemer van Nits geweest. Maar
doodzonde.
Dat is, mijn zakenbenemerscarrière is geen lang leven.
Ik heb dat wel eens een keer meegemaakt bij Feyenoord. Toen was in een periode dat het niet heel goed ging. En toen kwam er iemand zomaar binnen met een sporttassie. En die zei dat hij op stage kwam en kwam meetrainen. Was een keeper. Nou, ik dacht, het zal wel, weet je wel. Dus ja, nou, welkom, kom binnen.
Plekje geweest.
Meld je maar daar eventjes. Maar die was gewoon langs beveiliging gekomen. En gewoon naar binnen gegaan. En die werd uiteindelijk natuurlijk weer buiten gezet, maar sindsdien werd alles wel eventjes aangescherpt, zeg maar. Want ja, voor hetzelfde... Ja,
als je dan zo ver komt, moet je hem eigenlijk ook gewoon een gelegenheid geven om te laten zien.
Mee, ja. Goed. Jij nog wat te vertellen, ervaren?
Ja, nou ja. Jullie hebben volgens mij... Ik zag gisteren op jouw telefoon al dat jullie al iets hebben voorbereid. Maar Ron Vlaar zit hier om over stoppen met voetbal te praten. En ik ga er ook een eind aan breien, tenminste. Betaald voetbal dan. Ik ga bij AFC spelen volgend jaar.
Dat is ook betaald voetbal, toch?
Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Ja. Maar wel andere daginvulling. S'avonds trainen. Zie ik eigenlijk wel zitten.
Wel een heftig besluit.
Ja, ook niet geheel vrijwillig natuurlijk. Want mijn contract bij Excelsior werd niet verlengd. En niet zo'n heel succesvol jaar gehad. Dus dan staan de clubs niet in de rij. En ik had ook niet echt heel veel trek om nog te gaan leuren en nog hopen dat er iets komt. Dus,
bijvoorbeeld naar Os of zo had je niet zien zitten?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus, en ik wil niet uit Rotterdam, dus dan is dat net te ver weg. En ik vind het ook wel mooi dat ik wil mijn trainingscarrière gaan opstarten. Dus daar krijg ik nu ook genoeg tijd voor. Dus dat zie ik eigenlijk wel zitten.
Vond ik wel heel mooi. Zoals Sander Fischer als Luigi Bruins dat afgelopen week stoppen ook allebei met voetbal. Een hele gelikte video gemaakt waarin ze nog even terugblikken op hun tijd bij Excelsior. Daar zitten we eigenlijk bij jou op te wachten natuurlijk.
Ja, jullie hebben er één gemaakt volgens mij. Terugblik wordt dat wel. Jullie hebben er één gemaakt, dacht ik. Dus maar door.
Ja, we zijn natuurlijk even...
Zijn er veel beelden van? Of,
Nee, bij Excelsior was niet mijn meest succesvolle. Okay. Maar goed, er zit hier iemand anders aan tafel die daar ook rustig over mee kan praten. Ja. Dus,
Nee hoor, we hebben inderdaad een kleine video. Want we hebben wat oud-teamgenoten bereid gevonden om iets aardigs over je te zeggen. Waaronder je oud-trainer Ricardo Moniz en Michel Breuer. Een klein stukje.
Thomas, reis waar ik ben. Ik ben op het veld waar ik geen illusie heb dat ik op mijn leeftijd jou ga verslaan. Ik ga je wel weerstand bieden. Jouw loyaliteit, jouw eerlijkheid, jouw liefhebberschap is een groot voorbeeld voor iedereen. Blijf in het voetbal. Bescherm de linksbenige nummer 10's, de schilders. En nogmaals, ik heb geen illusie, maar ik wacht op je op dit veld. Ik zit trouwens te kijken, waar is de jeugd? Computer. Nou, blijf het voetbal beschermen. Blijf die liefhebber en straal dat uit. Het enige hoogtepunt wat ik heb, waar ik je nog steeds in versla. Bosloop. Voorbereiding. Verhaar. Robin Vaseline van der Meer. En Mario Johan Nijer. En ondergetekende lopen op kop. We pakken steeds meer afstand van de groep. We zien op afstand André Hoekstra, Marco Gentile, Ronald Graafland staan. Wie gaat het winnen? Ik voel de angst van jou en van de meer. Dat ik ga wegdemoreren. En toen heb ik als teamspeler besloten. We gaan gezamenlijk over Berlijn. Weet je nog? Dus we kwamen gezamenlijk binnen. Maar ik voel jouw angst van de meer. Dat ik zo weg zal lopen van jullie. Daarom versla ik je nog steeds. Blijf jezelf, blijf wie je bent. Je bent en blijft uniek. Thomas van Haar, Ricardo, dank je voor alles. Doei.
To, Breuer hier, zoals je hoort en ziet. Bart appte me, vroeg of ik een filmpje in wilde spreken. Omdat jij ging stoppen, nou dan ben je direct op je hoede. Denk je dat je in de maling genomen wordt? Kan nog steeds. Maar goed, we gaan het toch doen. Je gaat ermee stoppen. Nou, we gaan niet zeggen dat het zo zonde is dat iemand zoals Thomas Verhaar niet meer op de Nederlandse velden loopt. Of dat spelers zoals Thomas Verhaar uitstervend ras is of zo. Dat soort onzin. Dat valt natuurlijk allemaal wel mee. Wat jou wel bijzonder maakt, vind ik, is dat jij echt in mijn ogen ongelooflijk genoten hebt van het voetbal. Bij Sparta was dat het trainen, harde trainen, het ouwehoeren tijdens het eten, het ouwehoeren in de kleedkamer, teamuitjes, trainingskampen. Alles wat we gedaan hebben, heb jij volgens mij van genoten. En nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan, of als je er in ieder geval als je er zo in zit, dan heb je in mijn ogen heb je gewoon een geweldige carrière gehad. Netjes gedaan, hoe snel weer een bakkie en spreek je later.
Ik dacht dat hij nooit meer zou stoppen, die mis.
Dat bleef maar lullen. Domme zeg.
Mooi, mooi jongens.
Ja. Alright. Maar je had wat voor Ron geregeld, toch?
Ja, nee. Ja. Nee.
Niet?
Nee, helaas. Dus,
dit grote afscheidsgesprek is jouw.
Oh, okay. Ja. Daar doe ik het mee. Geen probleem.
Nee, Ron. Stop met voetbal. Weet je. Kiks aan de wilgen. Dat gaat soms vrijwillig. En soms gedwongen. Ik heb het idee dat het bij jou min of meer gedwongen is gegaan door je fysieke toestand.
Ja.
Kan je ons een beetje meenemen in die beslissing, in die besluitvorming? En wanneer dacht je voor het eerst, misschien moet ik er een keer mee ophouden?
Nou, kijk, als ik terugkijk op vooral dit seizoen, was het wel heel moeizaam. Ik heb wel meerdere moeizame jaren gehad door blessureleed. Maar dit begon eigenlijk dit seizoen al in de voorbereiding. Dan geloof ik dag twee lag ik er al af. En normaal is de voorbereiding echt nog wel een springplank geweest voor mij om het seizoen echt goed door te komen. Dan word je echt fit in die eerste 5, 6, 7 weken. Nou, dat kon ik na 2 dagen al in de prullenbak gooien. En toen wist ik wel al van, nou, om überhaupt nog bij de groep te komen, hè, conditioneel, fysiek. Dat is altijd al een uitdaging en dat wordt nu alleen nog maar groter. Ja, dat het uiteindelijk zo moet lopen dat je stopt omdat je geblesseerd bent, is zuur. Maar ik heb het wel eigenlijk altijd voorspeld, omdat ja, op het moment dat ik fit ben en speel, dan vond ik het nog steeds zo leuk. Ja, dan wijkt daar alles voor. En ik heb bewust begin van dit seizoen, hè, toen ik fit was in die wedstrijden tegen Pils en daarna tegen Kiev. Uit achteraf ben ik tegen Kiev zo geblesseerd geraakt dat ik dat mijn rechterknie kapot is gegaan, een kraakbeen. Toen was ik daar fit, besloot ik van oké, dit is het laatste seizoen, dan stop ik ermee. Dan beloon ik mezelf om dat voor te zijn dat je moet stoppen door een blessure. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben ik ingehaald door mijn eigen woorden. En ben ik alsnog genoopt te stoppen.
Dus in jouw ideale scenario had je dit seizoen, zei het met wat blessures, nog uitgespeeld. En dan uiteindelijk je einde zelf bedacht dat je na het einde van dit seizoen zelf zou stoppen. In plaats van zoals het nu is gegaan.
Ja. Klopt.
En Thomas, voor jou is het iets anders natuurlijk. Want hoe is dat bij jou gegaan?
Nee, ik had gewoon een dramatisch seizoen. Dus ik heb maar 4 wedstrijden gespeeld. En ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon
meer dan ik, trouwens.
Ook meer dan ik.
ja. Wel wat minder succesvol, denk ik. Maar dus ik heb altijd gezegd, ik wil zo lang mogelijk voetballen. En dat geldt eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, ik stop niet helemaal met voetbal, maar ik stop wel met betaald voetbal. En ik vind het veel te mooi om ermee te stoppen. En ik voel me fysiek ook gewoon prima. Mm. Alleen trainer, die vond dat ik niet goed genoeg was. Dus dan zit je heel seizoen op de bank. En dan weet je ook wel bij jezelf, van, ja, dan is het ook wel klaar. Tenminste, van tevoren had ik dat al bedacht. Van, ja, weet je, dit wordt nu wel een jaar waarin ik moet gaan spelen en moet laten zien dat ik nog van waarde ben. Dan kan er nog 1 of 2 jaar aan vastgeplakt worden.
Wanneer was het punt dat jij gewoon besefte van, oké, ik denk echt dat ik me moet gaan focussen op de tweede divisie?
Na die, er kwam op een gegeven moment even een kleine periode dat ik 4 wedstrijden achter elkaar weer speelde. En toen ging ik eigenlijk vrijwel direct naar minder resultaat. Ging er weer uit. En ik vond zelf dat ik het niet slecht had gedaan. En de trainer vond wel dat ik het slecht had gedaan. Dus toen dacht ik ook van ja, dan wordt het ook niet echt meer. Dan gaat het me ook niet meer lukken om hier in de basis te komen waarschijnlijk. Dus dan maar een andere uitdaging.
Wat mij al wat ik boeiend vind is, op een gegeven moment, je wordt een. Door de loop der jaren word je een mindere speler naarmate je ouder wordt. En dat staat mij ook te wachten. Misschien is het nu al aan de gang. Dat staat jou ook te wachten. Maar hoe is dat bij jou? Vind je dat je een mindere speler bent geworden de afgelopen jaren?
Nou, ik ben wel een stuk kwijt van mijn. Toen ik net kwam, was ik een stuk vrijer en had ik een stuk meer zelfvertrouwen dan nu, zeg maar. En dat ben ik kwijtgeraakt in het profvoetbal. En dat komt denk ik mede doordat er een beetje aan je gesleuteld wordt. Er worden bepaalde dingen van je verwacht. Kijk, Als ik naar mezelf kijk als wat, wat spreken we af met z'n allen en wat doe ik daarin? Dus gewoon houden aan je afspraak en ja. Dat ook goed doen. Vind ik dat ik gewoon hartstikke goed nog steeds mee kan spelen. Maar ik vind wel dat in mijn creativiteit en het creëren van gevaarlijke situaties is het wel een stuk minder geworden. Dus dat merk
waar,
ik
dat
vooral.
Waar wijd je dat dan aan? Is dat de leeftijd, is dat wat het profvoetbal jou heeft gemaakt?
Nou, ik denk dat ook wel een beetje zo is. En ik heb ook wel bepaalde voorwaarden nodig waarbinnen ik echt goed kan zijn. En daarbij heb ik gewoon mijn spelers om me heen nodig, waar ik mee samen kan spelen. En dan kom ik denk ik best op mijn recht. En dat is een situatie die bij Excelsior eigenlijk nooit echt zo was, dat die voor mij in het voordeel was. Zeg maar. Ja. Dus dat vind ik ook wel.
Wat zegt of bepaalt dat jij minder wordt zo? Hè? Jij begon erover in je vraag.
Ik denk dat onvermijdelijk is. Op een gegeven moment, kijk, dat gaat mij ook gebeuren. Op een gegeven moment word ik 32, 34, 36 misschien. En dan is er iets waaraan je misschien moet gaan voelen van, hey, ik word voorbijgestreefd door anderen. Of ik kan niet meer wat ik 2 jaar geleden nog wel kon. En dan ben ik benieuwd hoe dat voor jullie weg was.
Ja, het zat hem bij mij vooral in het minder gaan spelen. Dus als je minder speelt, word je ook minder fit. Ja. En dan merk je op een gegeven moment wel van, ja, dan moet ik aan de andere kant harder aantrekken om ervoor te zorgen dat ik wel gewoon fysiek in orde blijf. Ja. En dat heb ik niet helemaal altijd goed op orde gehad. Ja. Het is ook wel een beetje een self-fulfilling prophecy. Hè? Dus dat op het moment dat je ziet dat iemand minder gaat presteren en die wordt ouder, dan wordt er altijd direct gekeken naar, oh ja, nou, dat zal het wel doordat hij wat ouder is.
Ja, het is heel makkelijk stempel wat je kan
drukken. Ja, maar ik vind dat echt onzin.
Ja, ik kan nog, ja, nee, dat heb ik wel vaker gezegd met Michel, is dat natuurlijk bizar gebeurd. Ik bedoel, toen ik hem leerde kennen, was hij volgens mij 33 bij Sparta. En toen werd al aan alle kanten, toen waren ze 16 geworden in de Jupiler League, werd aan alle kanten gezegd, die is veel te oud, dat kan niet meer. En die kan niet meer draaien, die kan niet meer sprinten, weet ik het wat. En met hem als aanvoerder werden we kampioen toen. En hij heeft nog vervolgens 2,5 jaar gewoon echt goed gespeeld in de Jupiler League. Of in de Eredivisie.
Ja. Maar je kan niet altijd maar beter worden, toch? Er is op een gegeven moment, en dat die grens ligt voor de een op 38 en voor de ander op 32. Maar er is toch op een gegeven moment, moet toch je niveau afvlakken?
Ja, nee, in ieder geval je fysiek. Maar dat is misschien wel waar. Ik bedoel, op een gegeven moment merk je wel dat je misschien wat minder snel groeit. Maar dat betekent niet dat je maar direct ook weer gaat kelderen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar als je altijd maar blijft, dat kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment zit er juist een daling in je niveau in, toch?
Nou, ik weet niet
per se daling te zijn.
Waarom bijvoorbeeld dan iemand van 40 op het hoogste niveau?
Ja.
Ja, nee, dat, kijk, maar...
Die zijn in principe al gestopt. Ik denk, als je ontwikkeling stopt als je stopt met voetbal, in mijn ogen. Ik denk dat er altijd uitdaging is om in jezelf te investeren en jezelf te ontwikkelen als speler. Op fysiek vlak, mentaal vlak. Mm. Voetbaltechnisch, voetbaltactisch.
Natuurlijk zitten we.
Sta je daarvoor open? Ben je bereid om daar de dingen voor te gaan doen die nodig zijn om dat nog steeds voor elkaar te krijgen? Ja, die uitdaging wordt groter, absoluut. Alleen, ik geloof zeker dat het kan.
Er zit wel een bepaalde max aan natuurlijk. Dus het is ook logisch dat je wat langer doet om te herstellen van dingen en dat je misschien wat minder wendbaar wordt. En,
ja, dat is misschien. Ik denk als antwoord op jouw vraag, Bart, dat wat Ron zegt, dat het dus dat het wel mogelijk is, maar dat er dus gewoon niet zoveel mensen zijn die bereid zijn om zich echt aan die lijst van voorwaarden te gaan houden.
Zeker. En is het überhaupt moeilijk te accepteren dat je moet stoppen met profvoetbal? Voor jullie allebei?
Voor mij niet. Want op het moment dat ik de keuze, zeg maar, definitief maakte en dat het naar buiten kwam, was het eigenlijk een opluchting. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik was er wel echt aan het rouwen al of zo. Kijk, ik heb echt nog een hele goede week gehad. De eerste week na de winterstop. Toen train ik vrij en toen, ja, dan heb ik zoveel plezier. En dan gaat er zoveel goed. En dan geniet je daar zo van. Alleen als je dan daarna wel weer snel een soort van terugslag krijgt of ervaart en voelt. Ja, dat je lichaam heel erg aan het vechten is om dat vol te houden. Ja, dan denk je ook van, ja jongens, dit is eigenlijk niet meer realistisch om vol te houden. Dat gaat eigenlijk nergens meer over dat je aan het joggen bent en dat je daar al reactie op krijgt en dat je dat het gewoon niet meer goed genoeg is. Ja. En als je dan stopt, ja, voor mij was het eigenlijk een opluchting, zeg maar. En merkte ik ook gelijk, wat ik al eerder aangaf in mijn lijf, dat er heel veel ontspanning kwam en dat mijn lichaam ook direct stukken beter voelde. En een rondje wandelen met mijn zoontje van 4, 5 minuutjes was echt kruipend naar binnen bijna van de pijn. En nu kan ik alweer zoveel. Dat is gewoon heerlijk eigenlijk. Ja, dan is het alleen maar
een goede beslissing, denk ik. Ik weet niet hoe jij dat...
Ja, vooral voor dat proces ernaartoe, zeg maar. Dat is eigenlijk het kutste. Dus dat je een beetje denkt van, ja, ga ik nog door of ga ik stoppen? En op het moment dat je denkt van, nou, weet je, dit is het wel. En ik wil gewoon altijd plezier houden in het voetbal. En dat heb ik gedaan toen ik bij VOC speelde. En bij Sparta, Excelsior en in Kaapstad. En ik had gewoon niet echt veel vertrouwen erin dat ik dat ook weer zou hebben als ik in betaalde voetbal nog zou blijven. En of de vraag was of ik dat überhaupt voor elkaar zou krijgen. En ja, nu heb ik hartstikke een mooie uitdaging gevonden waarin ik gewoon ook weer met veel plezier naartoe kan kijken. Dus dus vooral, zeg maar, ervoor, die onduidelijkheid die je in je lijf hebt van, ja, ik wil nog zo graag, maar lukt het wel, weet je wel, dat is eigenlijk het kutste.
Ik ben wel benieuwd, toch? Kijk, Ron vertelt echt over zo'n soort, ja, moet ik noemen, mentaliteitsswitch, dat hij dus die druk valt van zijn schouders. Maar heb jij ook iets van dat er iets in je hoofd, zeg maar, omgedraaid, omdat je volgend jaar, kijk, nu is gewoon je dagbesteding is voetballen.
Nee, dat wordt volgend jaar natuurlijk echt anders. Ik denk dat Ron's karakter en mijn karakter heel erg van elkaar verschillen. Ik denk dat ik altijd heb gevoetbald omdat ik dat gewoon het leukste vind om te doen. En dan ben ik er ook bereid om heel hard voor te werken. Maar ik ga niet echt stoppen met voetbal voor mijn gevoel. Want ik blijf gewoon doorvoetballen, alleen op een ander niveau. En eigenlijk... Hoe hij praat over met zijn lichaam bezig zijn en jezelf voorbereiden en de voorbereiding als springplank voor de rest van het seizoen. Ja, zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Ik train gewoon iedere dag keihard en dan zie ik wel wat er komt, zeg maar. Dus dat is een heel ander gevoel. Dus, en die spanning op zijn lijf, dat voel ik gewoon eigenlijk niet zo. Ja. Dus dat is wel grappig hoe je dat...
Maar kijk je ook niet iets van anders naar gewoon het feit dat je dagindeling echt compleet anders wordt?
Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Want,
ik heb eens uitslapen.
Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Je hebt natuurlijk een hoop dode uurtjes op de club. En die vallen in principe allemaal weg. Dus
ik had eigenlijk wel een beetje het idee.
Dat weet je.
Waar jouw mooiste uurtjes van de dag
op. Mooiste onder elkaar, die uurtjes kaarten en weet ik veel, dat soort dingen.
Ja, dat is ook wel zo. Ja, waarschijnlijk ga ik dat heel erg missen. Maar ja, ik denk ook dat ik bij die andere club, dat ik daar ook gewoon...
Kan ook dode uurtjes creëren.
Maar die waren er eigenlijk al niet meer dit jaar, in ieder geval.
Ja, bij ons wel.
Oh.
Ron, even terug naar jouw bestaan als voetballer. Want als je er zo over leest, dan was je denk ik niet de gemiddelde profvoetballer. In de zin van de energie en de manier waarop je vak beleefde. En ik heb vaak over je gelezen dat je leefde als een monnik. Een aantal jaar lang om bijvoorbeeld op het WK van 2014 te presteren. Kan je een beetje schetsen hoe dat leven als een monnik er in jouw geval uitziet?
Ik had heel veel structuur. In mijn leven. Ik was in Engeland. Op dat moment was ik alleen eigenlijk. Mijn kinderen waren in Nederland. Als ze er waren, was mijn moeder altijd bij. Dus ja, ik deed natuurlijk gerust wel dingen met mijn kinderen. Maar ja, ik was echt volledig gefocust op fit, voeding, rust, trainen. En alles gewoon optimaal doen. Het was zoals eten was voor mij soms ook gewoon zakelijk. Weet je wel.
Zoals?
Nou ja, gewoon alles afwegen. Gewoon eten wat goed is voor je.
Ik heb gehoord dat jij je eigen brood maakte.
Dat klopt ook.
Had je gewoon een broodbakmachine staan in de keuken?
Ja, die had ik. Dat was wel goed hoor, want dat rook om eigenlijk lekker altijd in de keuken.
Maar hoe zou dat? Omdat dan brood uit de supermarkt niet toereikt.
Het brood in Engeland was nou niet echt heel erg lekker. En ik maakte dan bijvoorbeeld gewoon speldbrood. En als familie er was, hadden we gewoon natuurlijk ook wat lekkerdere broden. Maar speldbrood was heel dik en heel stevig. Daar moest ik ook wel weer aan wennen van hoeveel neem je dan. Maar ja, dat was continu een puzzeltocht. Een zoektocht. En die puzzel heb ik gewoon weten te leggen. Elke dag, ook op vrijdag, gewoon het wekkertje op dezelfde tijd.
Hoe laat?
Ja, vaak om een uurtje of kwart voor acht uur. Ik weet het niet eens meer precies.
En dan had je een soort patroon, een ritme voor jezelf?
Ontbijt,
okay.
Thuis, trainen op de club. Dan ging ik naar huis, maakte ik een hele grote salade.
Ja.
En dan ging ik slapen en dan ging ik er nog een keer trainen. Dat deed ik dan of op de club of thuis had ik ook veel attributen staan.
Ja.
Gewoon heel veel routines en heel veel ritmes en gewoon om optimaal. Ik ging ook heel bewust water drinken. Ik wist dat het heel warm zou worden. Dat werd ook gezegd in Brazilië bijvoorbeeld. Dus dat mijn lichaam gewoon ready was om veel vocht tot je te kunnen
En het was
nemen.
Eigenlijk een proces van een jaar of twee, want je had jezelf als doelgesteld, dat WK, daar wil ik zijn, daar wil ik knallen. En daar moet, daar heb je met iemand of met mensen over gesproken waarschijnlijk, daar moet dit en dit voor gebeuren. En dan ga ik me zodanig op focussen dat het niet, haast niet mis kan gaan.
Ja, de start zijn was eigenlijk voor mezelf op het moment dat we terugvlogen vanuit het EK in Polen en Oekraïne. Ik zat vol energie eigenlijk. Was natuurlijk een heel teleurstellend toernooi. Maar voor mezelf, ja, ik had 2 van de 3 wedstrijden gespeeld. Ik kwam voor mezelf nieuw in een groep die vanuit het WK al vast was.
Ja.
Ja, toen dacht ik, ja, op het WK wil ik er echt gewoon staan en echt gewoon bepalend zijn. En ik heb wel geleerd doelen voor jezelf neer te leggen. En ik ben automatisch de dingen gaan doen die ervoor nodig waren om die doelen te gaan halen. En een stap was daarvoor naar de Premier League te gaan, in mijn geval. Dat is wel reuze interessant, ook als ik daar nu op terugkijk, zeg maar. Ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden om mezelf nu hier op te pakken en daar weer terug in te zetten. Want het is wel soms misschien wel wat eenzaam bestaan of zo. Maar ja, ik wist waarom ik daar was en met welke doel ik daar was. En ik heb daar ook echt totaal geen spijt van, zeg maar.
Ja, ja. Was er tussendoor ook nog een beetje ruimte voor ontspanning, of was dat eigenlijk niet te doen?
Ja, in de zomers. Maar goed, dan...
Maar niet tijdens voetbal?
Nee. Kijk, ik ben bewust zeg maar niet in het centrum al gaan wonen in Birmingham bijvoorbeeld. Omdat ik niet in die verleiding wilde komen. Ik denk ook wel dat ik het had kunnen weerstaan. Maar ik had gewoon een huis...
Wat vind je dan verleiding? Bijvoorbeeld avond naar de kroeg?
Opstap of wat dan ook, weet je wel. En ik heb ook geen druppel alcohol gedronken in die jaren. Want ik was daar met een doel en ik wist wat ik daarvoor nodig had. En dat was daar geen onderdeel van. Dus,
Zou je dat kunnen?
Nee. Ik vind het fascinerend, maar ook omdat... ik ben niet een hele slechte prof en jij ook niet. Maar ja, dit staat wel ver van mij vandaan ook. Je is zo monomaan op dat ene doel richten. Ja. Dat vind ik wel fascinerend. Maar het zou in mijn geval... Ik kan me ook voorstellen dat het juist heel veel druk met zich meebrengt. Het moet soms ook een beetje ontspanning zijn, of gewoon lekker voetballen of trainen of wat leuks uit het leven halen. Tenminste, als je zo erg met dat bezig bent, zou het misschien bij mij wel heel veel druk erop leggen.
Ja, nou ja, kijk, het derde jaar bijvoorbeeld in Engeland heb ik het wel heel zwaar gehad. Toen het doel van het WK was weg en ik liep eigenlijk leeg als een ballon. Van de ene kuit in de andere kuit blessure en zo. En dan is het wel heel moeilijk om je nog... weer aan te zetten tot, zeg maar.
Maar dat WK, ik bedoel, het is wel uitgepakt zoals je had gehoopt, denk ik. Want je was volgens mij op de top. Dat zijn allemaal wedstrijden die wij ons als oranje supporter gewoon herinneren. Dat heeft zijn vruchten, denk ik, afgeworpen. Ik bedoel, al dat lijden wat je hebt gehad, dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen.
Absoluut.
Ik wil zeggen, het is wel tof. Bij Hans Kroon in die gym hangt die foto zo. Hebben ze zo'n wandje met, mooie, zeg maar, foto's van gasten die daar trainen. En dan heb je precies die foto van die tackle van, zeg maar, rond tegen Messi. Is dat voor jou het hoogtepunt, ook voor je carrière? Niet per se die tackle, maar misschien die wedstrijd?
Ja, dat sowieso dat hele toernooi. Ja. Weet je, die 13 juni 2014 vergeet ik nooit meer. Mm. Weet je, dat was echt die datum stond omcirkeld en de voorbereiding ging allemaal niet goed. Maar ik dacht, het komt wel goed, weet je. Op het moment
datum waarop het WK begon?
Of ja, dat was onze eerste wedstrijd tegen Spanje. Ja.
Maar dat je echt omcirkeld op je kalender?
Ja, van dan is het die day, dan moet het gewoon gebeuren. En dat... ja, weet je, mensen zeggen wel eens van... ik vond mezelf ook wel heel goed. Weet je, ik wilde precies... Het was een bijna alles wat ik eigenlijk wilde.
Ja.
Voor mij was het geen toeval. Zeg maar, dat hele proces daarnaartoe. En voor sommige mensen die alleen dat toen denk ik... Ja, hij steeg boven zichzelf uit en zo. Maar dat hele seizoen bij Villa...
Dat was eigenlijk gewoon de logische volgende stap.
Ja, het was een logisch gevolg van alles wat ik daarvoor heb gedaan. En op dat moment hoefde ik het alleen maar in te vullen. Natuurlijk ben je afhankelijk ook van het team. Maar ik weet gewoon, we spelen bij Nederland. We hebben een goed team. Weet je, je kan geen wereldkampioen worden. Je kan geen wereldkampioen worden. 7 wedstrijden, weet je. Het is gewoon 7 keer vlammen. Dichterbij kan je bijna niet komen. Weet je wel, zo beleefde ik dat. En zo, dat probeer ik elke dag uit te stralen op het trainingsveld en in de wedstrijden die er waren. En dat was magisch eigenlijk.
Ben jij zenuwachtig voor wedstrijden?
Nee. Eigenlijk niet.
Ook voor zo'n bijvoorbeeld halve finale, kwart voor... Wat voel je dan?
Toen helemaal niet. Omdat ik gewoon wist waar ik voor stond en waar ik mee bezig was. Meer dan ooit, weet je. Er was geen twijfel. En dat heb ik daarvoor allemaal uitgesloten, zeg maar. Weet je, er kon niemand wat dat betreft in mijn hoofd komen om, om me van gedachten te laten veranderen, weet je wel. En ik was altijd aan tafel ook, was ik alweer mee bezig, weet je. Dat de jongens zeiden, ja, doe ze. Maar dat maakt me ook niet uit, weet je. Uiteindelijk wil je die gasten ook meekrijgen.
En dat je was bezig met het spelen van het WK of zo.
Ja, met de wedstrijden van, we speelden tegen Mexico. Ja, die gaan we opvreten. Ja, met z'n allen, weet je. Zo was ik al. Maar dat was niet gespeeld of zo. Mm-hmm. Dat sommigen, ja, dat heb je weer, weet je wel, een beetje lachen. Ja,
ja. Maar ik zou er ook helemaal gek van worden op een gegeven moment.
Ja, maar goed.
Ik geloof je wel echt.
Dat wel.
Ja, maar dat is dus het hele punt. Als het oprecht is, dan komt dan.
Nee, maar niemand had daar ook enige twijfel over, weet je wel. En dat ontstond gewoon. Weet je, dat was mooi. Ja, super.
En dan, wij hoorden geloof ik via Hans Kroon dat WK eindigt in een penalty-reeks, waarbij jij de eerste penalty neemt en mist. Ja. Dus dat eindigt dan ook ergens een beetje pijnlijk of in mineur?
We hebben daarna gelukkig nog die bronzen medaille gepakt in die wedstrijd. Tuurlijk is dat een teleurstelling. Had ik er veel aan kunnen doen. Nee, ja, sowieso. Nee, je moet hem gewoon maken. Weet niet, maar
ik begreep dat je de rest een tijd lang niet over hebt kunnen praten over dat specifieke moment.
Nou, dat viel wel mee. Het is meer iets dat
dat
ik
was
het
bij Hans, dat was Hans zelf ook. Ik had het hier met Hans over. Ja. En ik vertelde dat we jou hadden gevraagd. En ik was gewoon heel erg benieuwd. We hebben het best wel vaak over psychologische kwesties in het voetbal. En je komt, ik krijg gisteren een dreun. Maar je komt natuurlijk niet een veel hardere dreun tegen dan op zo'n moment denk ik een penalty missen. Mm-hmm. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe werkt zoiets. En ik weet dat je heel erg close bent geweest met Hans. En ik begon daarover. En Hans, die trekt gewoon bijna bleek weg. Maar dat zit gewoon nog helemaal, dat zit helemaal in hem nog. Ja. Dat is echt reetje waar ze, hij zei, tuurlijk, en je moet steunen. Zo, maar ik heb toch gewoon een jaar bijna niet over kunnen praten. Ja. Echt reetje, dat geeft ook wel iets aan, zeg maar, over
hoe diep
Hans voor mij, is. Kijk, voor mij, het is een moment dat er zijn momenten, dat kan ik niet meer terughalen, zeg maar. Weet je? En als ik het analyseer, dat heb ik natuurlijk uiteindelijk wel gedaan. Ik heb nooit op dit podium, op zo'n moment, helemaal een penalty moeten nemen. Voor mij, de wedstrijd was gewoon, invulling, zeg maar. Ik wist gewoon weet je. Je bent een team en je doet gewoon je ding. Je bent gewoon goed, klaar. Zo'n penalty is echt een moment op zichzelf die ik niet heb kunnen trainen of waarin ik geen referenties heb uit het verleden dat ik een penalty heb moeten nemen in een of andere penalty serie in de Champions League of in de Europa League of weet ik veel in de beker of zo. Dus dat was voor mij iets ongrijpbaars, weet je wel. En op dat moment dacht ik er niet aan, maar als ik eraan terugdenk, op dat moment dat ik daar met die bal naar die stip loop, is eigenlijk zijn er gewoon weet ik veel hoeveel miljard mensen die echt alleen naar mij kijken, weet je wel.
Gaat dat ook?
Op dat moment niet, daar denk ik nu aan. Maar onbewust speelt het misschien toch wel een rol, weet je. Kijk, in de wedstrijd doe je gewoon je ding, je anticipeert en je reageert. En dan was het gewoon gaan en dan maak je bijna geen fouten. Mm. Ja, en op dat moment was het iets nieuws eigenlijk. En kon ik daar niet op de juiste manier eigenlijk mee omgaan.
Had je daarop kunnen trainen op een andere manier?
Ik geloof wel dat alles trainbaar is. Door vastigheden te creëren.
Ja.
Ik heb dat wel eens eerder ook genoemd. Zidane heeft ooit zijn penalty op een WK genomen en die ging over zijn nek op het moment dat hij die bal neer had gelegd naar achter liep. Die moest even door zijn knieën, toen ging hij over zijn nek. Maar hij schoot wel die bal binnen, weet je, omdat hij zoveel vastigheden had gecreëerd in zijn aanloop, in zijn manier van schieten en noem maar op, dat hij die bal gewoon alsnog. Dat was dus ook spanning.
Ja.
Ik kan me niet anders voorstellen op zo'n moment. Maar goed, dat heb ik niet. We hebben wel penalties getraind. Alleen om iets te creëren. Zeg
je kan druk niet nabootsen, toch?
Nee, dat is iets wat heel lastig is. Maar je kan wel trainen, wat ik net al aangaf.
Hoe je omgaat met die druk.
Ja, maar vooral
je technische handeling.
Je traptechniek, hoe je trapt. Door dat soort dingen gewoon ook al in te beelden, denk ik. En dat hebben we toch niet goed gedaan.
Nou ja, en er is altijd de kans dat je mist, hoor. Ik bedoel, je kan hem perfect nemen, maar alsnog, er zit gewoon een foutmarge op. Dus dat is niet zo raar dat je hem een keer mist.
Ja. Zonder te veel op dit specifieke moment in te zoomen, maar je hebt dus twee jaar lang zo erg geleefd naar dat WK. En dat zit er dan op een gegeven moment op, na die halve finale. Wat gebeurt er dan met je? Gewoon letterlijk na die wedstrijd en onderweg naar een hotelkamer. En wat,
je bedoelt naar die halve finale?
Ja, dat het klaar is.
Nou, de familie was in het hotel, dus dat was wel heel fijn om ze even te zien, weet je wel. Want op dat moment kwam het niet helemaal binnen, maar de volgende ochtend had ik wel even een treurmoment, zeg maar. Toen heb ik ook wel tranen laten gaan op mijn hotelkamer. Toen was ik alleen, dat vergeet ik ook niet meer.
omdat zeg maar mijn droom was echt om wereldkampioen te worden, heb ik echt alles voor gedaan en alles ingestopt en echt voor geleefd. En dat was voorbij. Alleen ik dacht wel gelijk van, oké, we hebben nog een wedstrijd. Ik wil wel gewoon met die medaille nu naar huis gaan, want dat is wel iets tastbaars wat je van je leven gewoon niet meer vergeet. Ja, en als je dan die wedstrijd weer zo af kan sluiten tegen Brazilië, dat was natuurlijk ook wel gaaf in Brazilië tegen Brazilië. Mm-hmm. En dan, ja, 3-0 was een dik verdiende overwinning. Maar ook dat we ons wel met z'n allen weer mentaal konden opladen. Ja, kijk ik natuurlijk wel met heel veel voldoening terug op dat hele toernooi. En het werd niet ultiem, maar het zat er ook niet ver vanaf. Ja. En niemand gaf ons een kans. En we hebben zoveel gewonnen eigenlijk, weet je, als je de beelden uit Nederland ziet. En dat gaf me zoveel energie. En ik denk dat ook heel veel mensen zich konden identificeren met dat team, weet je, over hoe wij op het veld stonden, streden. Het teamgevoel wat je echt wel zag ook. En ja, dat is zoveel waard. Het is super gaaf.
Ja, het klinkt bijna alsof alsof het niet anders kon dan dat het goed ging, dat WK bij jou. Toch?
Nou ja, wat ik al eerder aangaf, zeg maar, voor mijzelf was het geen toeval. Ja. Maar ik wist ook, een goede trainer, maar ook gewoon goede spelers. We spelen bij Nederland, weet je. Ja. Maar niemand gaf ons een stuiver. Maar ik heb wel altijd geloofd in die kwaliteit. Mm-hmm. En dat je ook weet dat een trainer in staat is om dingen aan te passen als het misschien tactisch onverhoopt een keer niet goed staat of zo, weet je wel. En ja, die samenhorigheid in de hele groep met de staf erbij, dat is iets unieks wat ik nog niet vaak heb meegemaakt, zeg maar, in het voetbal. Ja.
Zo'n wedstrijd tegen Spanje, dat moet toch ook echt als drugs werken, denk ik.
Absoluut.
Als je zoiets doet, want dan ga je... Ik denk dat... Kijk,
het wordt ook daardoor versterkt, denk ik.
Want jij bent mentaal dan waarschijnlijk... Jij zit in zo'n focus dat je de hele tijd al gericht bent op dat eindresultaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel gasten bijlopen die wel hopen dat het goed gaat. Maar ja, die niet misschien heel bewust al bezig zijn met het winnen van zo'n titel. En als je dan vervolgens Spanje gewoon echt... Zeg maar van de mat veegt, ja, dan ook, krijg je ineens gevoel van wat de fuck.
Ook als we tweede dit helft, kunnen, hè? Want de eerste helft was gewoon eigenlijk...
Ja, die kopbal natuurlijk. Dan.
Ja, maar die kopbal was gewoon de omkeer. Ja. Want daarvoor vond ik dat Spanje gewoon...
Nee, de eerste helft hadden we het moeilijk. Ja. We hebben wel de eerste hele grote kans gehad. Ja. Via snijden, 1-1. Ja. Vlak voor rust maken wij 1-1. En 2 minuten daarvoor krijgen we natuurlijk een mega kans op 0-2. Ja. Ja, dat had heel anders kunnen lopen. Maar ja, we scoren die gelijkmaker en... Ja, die wedstrijd was vorig jaar een keer in die eerste lockdown een keer op tv. Ja. En dus, ja, dan kijk ik ook wel. Hè, ik weet nog in de rust. Het was rust en ik liep naar binnen. En het was alleen maar energie uitstralen. Alleen maar die vuistballen.
Genoot je van je eigen spel toen je er terugkeek?
Ja, wel. Want Diego Costa was toen spits. Mm-hmm. Ik vond hem heel arrogant. Mm-hmm. Weet je, hij dacht, hij wandelde ons wel even voorbij, weet je wel. Maar ik maakte in de eerste minuut gelijk een overtreding. Dat is niet echt iets per se wat bij mij past. Ja. Maar ja, ik pakte hem gelijk aan. Ik liet gelijk weten dat ik er was. En ik wilde ook daarmee een signaal afgeven aan de ploeg. Van, hey jongens, we gaan gewoon volle bak geven hier. En ze komen er gewoon niet aan. Ja. En ze hebben zoveel kwaliteit dat zij dat natuurlijk ook wel doen. Dat hebben ze ook laten zien. Hè. De penalty was een klein beetje ongelukkig. Ja. Ja, we scoorden op de juiste momenten. Na rust, dat we 7-8-1 kunnen worden misschien wel.
En dat, dat maakbare van je eigen successen, zoals je het eigenlijk vertelt, is dat iets wat je bij de nieuwe generatie spelers ook terugziet of juist mist?
Toen ik jonger was, ik ben niet heel oud nog, laten we maar even zo zeggen, toen was ik daar ook niet zo bewust mee bezig. Mm-hmm. Ik was wel bewust bezig met trainen en investeren in de gym en zo. Maar ik zou het leuk vinden en ik zou het mooi vinden als ik jongens daar wel bewuster van kan maken. Want als je dat op jongere leeftijd al creëert en die tools aangereikt krijgt om daar bewuster mee bezig te zijn met je ontwikkeling, ja, dan denk ik dat je op de goede weg bent.
Wat is er voor jou nodig om op het allerhoogste niveau te kunnen spelen?
Je moet ook wel een bepaalde kwaliteit hebben natuurlijk. Maar als jij zeg maar een spons kunt zijn en ja, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar er zijn altijd wel mensen die wat te bieden hebben, zeg maar van je zou dat eens moeten doen of een fysio of een masseur of weet je, ik heb heel veel aangepakt of heel veel geprobeerd en. Ook met voeding en noem maar op. Maar en dan ja, niet alles is goed voor me geweest. Of wat ik denk van, hey, daar heb ik wat aan. Dat neem ik mee en de rest laat ik gewoon gaan. Ja. Gewoon proberen echt leergierig te zijn. En gewoon op zoek te gaan naar de juiste puzzel. Maar de juiste puzzel is natuurlijk nooit gelegd. Want wat gisteren goed was, ja, is vandaag misschien al achterhaald. Ja, dat is een continue zoektocht naar perfectie. En dat is natuurlijk een utopie. Maar dat is wel hoe ik het beleefd heb. Ja.
Van wie heb je het meest geleerd?
Um, Nou, zeg maar, op het moment dat ik Hans leerde kennen, Hans Kroon, dat is nu bijna 10 jaar geleden. Ja, zeg maar, het fysieke, de intensiteit, maar ook daaraan gekoppeld het mentale, wat me dat heeft gebracht. Ja, dat is wel echt super veel geweest. Ja. Zeg maar, in mijn periodes ook met mijn kruisbandblessure, dat was voordat ik Hans leerde kennen, ook met osteopathie in aanraking gekomen. Dat heeft ook heel veel voor me gedaan. Gewoon die patronen, de knelpunten in je lichaam, zeg maar, verhelpen. Zodat je makkelijker en soepeler beweegt en dat soort dingetjes.
Beste medespeler?
Beste medespeler? Nou, ik denk dat ik dan Stefan de Vrij moet noemen. Ik heb dat ook wel eens tegen hem gezegd. Ja, dat is nu niet meer aan de orde, maar afgelopen jaar. Als ik morgen weer met hem in het centrum sta, dan zal het waarschijnlijk zo vertrouwd voelen dat het weer...
Zelfs met die knieën van jou komt dan.
Ja, misschien heb ik hem in het begin een beetje op weg geholpen. Dan kan hij mij niet dekken, maar... Nee, maar dat, ja, weet je, dat gevoel wat dan nu weer bij me opkomt als we het erover hebben, weet je, van toen. Ja, en ook bij het Nederlands elftal, maar ook bij Feyenoord, weet je wel. Dat is iets... dat geeft zoveel kick en zoveel energie. Dat is echt leuk.
Krijg het idee dat het vooral gaat over de band tussen jullie en de klik tussen jullie en dat gemeenschappelijk tussen jullie.
Tuurlijk.
Maar wat vind je specifiek aan hem als centrale verdediger? Wat spreek je daar zo aan?
Nou, ik denk dat hij in het positioneren gewoon echt een koning is. Hij onderschept zoveel ballen, omdat hij gewoon goed staat. Daarbij kan hij ook nog fantastisch opbouwen. Ja, ik denk dat het een hele mooie combinatie
is. Mensen onderschatten dat echt heel goed hij is aan de bal.
Vind ik wel. Ja.
Is echt. Ik kan nog herinneren dat hij bij Feyenoord toen is, ik denk echt dat hij misschien 17 of 18 was, dat hij erin kwam bij Feyenoord. En toen kapte hij tegen Ajax iemand zo achterstand bij in de 16. Ja. Gruwelijk. Maar toen had hij helemaal die uitstraling nog niet natuurlijk. Echt wat een gruwelijke speler. Ja.
Wat gaan jullie eigenlijk het meeste missen aan profvoetbal?
Nou, voor mij denk ik toch wel het teamproces, zeg maar, om samen echt ergens naartoe te werken, weet je. En dat je daar dan zelf natuurlijk je steentje aan bij kan dragen. En dat je bewust of onbewust toch probeert een teamproces aan de gang te krijgen, van de gang te houden en een klein beetje probeert te sturen. Dat was voor mij echt een kick om daar onderdeel van te zijn. En dat ga ik wel missen, denk ik. Maar ja, misschien dat ik dat als trainer nog eens een keer kan doen op een net een andere manier. Maar ja, dat is voor mij.
Ja, ik denk dat ik dat ongetwijfeld ook zal gaan missen. Al misschien wel minder, omdat ik gewoon tot in de lengte vandaag ga blijven voetballen. Maar ik denk dat ik het meest ga missen, gewoon hoe fit je kan voelen, zeg maar. En toen bij Sparta, toen wij twee keer in de week
bij... Michel 2 jaar.
De intensiteit is wel lager dan dat die ooit was toen ik in de Eredivisie voetbalde. Ik denk dat je daar wel op een bepaalde manier verslaafd aan. Bijvoorbeeld dat Ron nog steeds bij Hans Kroon komt. Je raakt denk ik toch wel verslaafd aan die fysieke inspanning en hoe je je daarna voelt. Dus dat...
Grappig dat geen van jullie beiden zegt gewoon het spelen voor het publiek, wedstrijden winnen, doelpunten maken, ontlading, dat soort dingen. Dat zou ik het meeste gaan missen, denk ik, als ik zou stoppen. Gewoon die spanning van naar een wedstrijd toe leven en het dan met elkaar flikken en dan van het veld afstappen, dat gevoel.
Maar daar ga ik niet mee stoppen. Dus dat
is waar, maar er is wel een verschil in sfeer en atmosfeer in een stadion van 10 of 50.000 man bij AFC, toch?
Ik heb dat nooit zo ervaren toen ik bij de amateur speelde en bij Sparta. Ja, tuurlijk komt er iets meer bij kijken, maar het blijft uiteindelijk blijft het gewoon hetzelfde. En op het moment dat je aan het spelen bent, dan merk je in principe bijna niet eens dat er... Het blijft gewoon hetzelfde spelletje. Kijk, in het geval van Ron is het misschien anders, omdat die misschien niet meer kan. Misschien wel weer, maar...
Ron kijkt heel moeilijk nu.
Ik hoop het met mijn vrienden nog gewoon. Dus af en toe vrijdagavond.
Ja, maar ook dat. Ik bedoel, in de zaal voetbal met mijn boertjes en twee vrienden die nog nooit hadden gevoetbald. Ook daar was het gewoon heerlijk als je met een oefening het veld afstapt.
Ja, dat verandert nooit, denk ik. Nee, weet je? Maar dat is wat ik net zeg. Als ik nog een keer... Ik zou heel graag met mijn vrienden willen voetballen. Gewoon 7-7. Maar dat is voor mij waar het begon. Zeg maar, om dat terug te halen van... Hey, we zijn samen toen begonnen in de jeugd. Nou, uiteindelijk heb ik dit allemaal mee mogen maken. Maar echt terug naar waar het begon. En dan inmiddels misschien lekker een biertje naar de wedstrijd. Mm. Of na 3 keer 10 minuten is het volgens mij wat ze doen. Als het allemaal weer mag. Maar goed, wat je aangeeft voor publiek. Maar winnen, weet je. Maar dat is ook voor mij onderdeel van het teamproces, weet je. Daar valt eigenlijk heel veel onder.
Ja.
Mooi. Is goed. Zullen we even voorspellen?
Ja.
Leuk.
Zal ik de sponsor dit keer wel noemen?
Ja. Het voorspel voor Spelspel.
Easy Toys. Daar zijn ze weer. Easy Toys, voorspel voor Spelspel. En we gaan deze week even voorspellen wie wij denken dat de eerstvolgende voetballer is die de kiks aan de wil gaat hangen.
Ik denk
Thomas en Ron.
Ik denk Arjen Robben.
Ja, je gelooft er niet meer in.
Ik denk dat het klaar is aan dit seizoen.
Als hij nou nu stopt en dan nog een tijdje later weer besluit te beginnen, mag dat ook?
Dan telt krijg je geen een goodie bag, dat heb je hem niet verdiend. Nee.
Ja,
dan
ga ik alsnog voor dik advocaat.
Dutjes, ja, zeker. Ik heb, jij mag heel veel nadenken wat ik ga eerst zeggen. Ik heb afgelopen paar weken geleden zag ik Piet Veldhuizen terug op het veld. Dat ging niet goed. Dat maakte niet een hele frisse indruk. En toen is hij ook weer gelijk, geloof ik, de laan uitgestuurd door Fortuna, of hoe dat dan ook is
gegaan. Hij raakte op zich daar 20 minuten gelijk.
Ja, klopt. Maar hij is daarna ook, geloof ik, zijn avontuur bij Fortuna zat er ook gelijk op. En ik heb het vermoeden dat er niet nog een clubje voor hem komt. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat Piet één deze week gaat zeggen, ik ga wat anders doen. Ron, je hebt alle tijd gehad, zeg maar.
Ik heb wel een goeie. Het schiet me één goeie te binnen. Ik denk dat Klaas-Jan Huntelaar dan ook staat.
Ja, sterk.
Ja. Dat komt even.
We hebben zomaar in één keer allemaal gelijk.
Ja.
Is dat een vriend van eigenlijk nog niet?
Nee, ik spreek hem eigenlijk nooit. Ja. Maar ik vond het wel een verrassende keuze natuurlijk naar Schalke te gaan. En ja, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Ik las wel dat ze nog met een door willen ook. Sowieso volgend seizoen. Maar. Ja, ik weet niet wat hij wil, maar als ik daar niemand moet zeggen...
Doe dan maar Huntelaar.
Het zou zomaar kunnen dat hij
dan maar Jan Huntelaar.
Heeft hij wel alle tijd om een keer bij ons aan te
zien? Ja, dan ik dacht als Ron dan nog zijn vriend is, hij gelijk een ingangetje, maar het was zijn vriend niet.
Tot slot, de aanraders van de week. En ik ben benieuwd, Ron, wat jij ons luisteraar wil meegeven.
Nou, waar ik zelf heel veel aan gehad heb, is een boek van Bouke de Boer. Ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is. Ja, als jij iets wilt met je leven, maar je weet niet hoe, dan is dat echt een aanrader om te gaan lezen. Dat heeft voor mij heel veel handvatten gegeven. Ik heb het wel eens vaker genoemd, misschien als ik dat nu zeg, dat jullie het wel zoiets kunnen herinneren. Maar voor in de bus gaan zitten, weet je, neem de stuur in eigen handen. Ja, zit je voor in de bus of zit je achter in de bus? Laat je alles gebeuren. Nou, dat is dan een heel, heel waardevol boek om te lezen.
Is dat ook het boek wat je aan het lezen was in het vliegtuig onderweg naar Brazilië?
Nee, die had ik toen al lang gelezen.
Maar ik las iets dat je een boek las onderweg naar Brazilië. Wat een bewuste keuze was.
Kan ik? Nee, dat
biografie van Dirk Kuyt.
Nee, dat weet ik niet meer wat ik toen aan het lezen was, eerlijk gezegd.
Oké, dan laten we het
liggen. Ja, ik kan je geen goed antwoord geven hierop eigenlijk, sorry.
Goed geprobeerd, Bart.
Ja. Zou ik verder gaan? Ik werd geweest op de Netflix-documentaire Seaspiracy.
Hij is me voor.
Ja, ga jij hem...
Nee, ik ben er maar. Ik ben vanochtend begonnen met kijken.
Oké. Nou, het is een beetje groots opgezet. Maar dat gaat over hoe we eigenlijk de oceanen aan het vernietigen zijn. En de eerste, zeg maar, met klimaatverandering en de grote problemen die erbij komen kijken, die werden vooral gericht op vleesconsumptie, vleesgebruik. Waarvan ik ben bijvoorbeeld veel minder vlees geleden. Je eet helemaal geen vlees. Maar waarvan ik wel eens dacht van...
Ik mag ook geen vis meer van.
Nou ja, waarvan je dus dacht van... Zalmpie kan nog wel, of het tonijntje, weet je.
Kan dus ook niet meer.
Na het zien van deze documentaire, die nogmaals een beetje alarmerend is opgezet, maar denk je wel, er is ook in die visserij nogal wat aan de hand. Dus ze zijn echt, ze schetsen hoe daar allerlei corrupte maffiapraktijken plaatsvinden, maar ook hoe we gewoon die hele oceaan aan het leegroven zijn in een moordentempo. Niet alleen doordat het zo tering veel plastic in die zee ligt, maar vooral doordat die enorme commerciële vissersbedrijven die godganse oceaan leeg vissen. En dat is best... Ja, daarvan ga je wel denken van... Nou, zal ik vanavond een keer wat anders...
Moet het dan met jouw wedstrijd passen?
Dat wordt een groot probleem. Nee, ik ben nog niet helemaal om... maar ik denk dat het voor mensen wel de moeite waard is... om naar te kijken, omdat het toch best wel schrikbarend is.
Ik ga hem even checken. Ik heb mooie interviews gelezen met Stanley Menzo deze week... in het Volkskrant magazine. Ja. En
toch?
Huh? Nee, Volkskrant magazine. Ja.
Goeie foto ook. Van.
Ja, dat trok mij dus, want dat magazine lag bij mijn ouders op tafel. En dan zie je Stanley Menzo in... Ja, met daar zijn spleetjes standen. Maar echt als een soort gangster staat hij erop. Ja. Dus die foto's pak me heel erg aan. Maar hij is natuurlijk de vliegende kiep, die had het genoemd. Maar hij blijkt dus echt een vliegbevet te hebben. Dus hij is hobbyvlieger. Ja, maar het is een hartstikke mooi interview. Het gaat over hoe hij in zijn periode heel vaak racistisch bejegend werd. Mm. Maar dat het toen echt nadan was om daar iets over te zeggen. Hij is gewoon serieus dat wedstrijden... Je hebt toch wel eens dat voor de wedstrijd van die confetti-kanonnen worden geschoten. En dan moeten ze dat wegscheppen. Dat er bij hem dus gewoon zijn 16 vol lag met bananen. En dat is dan die wedstrijd nog niet kon beginnen, omdat het weggehaald moest worden. En zulke dingen. En ook hoe... voor mij is het SLM, heet dat? Dat is die vliegtuigramp. En hij kende... bijvoorbeeld een van zijn beste vrienden was de tweede keeper daar. Die kende die. Die had op die vlucht gezeten. En dan hingen de spandoeken van Stanley had in dat vliegtuig moeten zitten. Maar zulke dingen. Ja, maar Stanley heeft het vliegtuig gemist, zulke spreekhoren. En dat is toen blijkbaar de gang van zaken.
Maar dat Henk Vreese die heeft ook afgezegd voor dat Interland, volgens mij. Die had er ook in kunnen zitten.
Ja, maar in ieder geval, fucking heftig verhaal. En ga het lezen.
Ik heb een filmpje van Nick Cave. Nick Cave is artiest. En hij heeft een paar jaar geleden zijn 15-jarige zoon verloren. Die is van een rots gevallen, vlakbij hun huis. En hij heeft daarna een album geschreven. En besloten de opnames van die album volledig te laten volgen door een Australische regisseur. En daarin worden al die nummers laten zien. En komt hij nog een beetje aan het woord. En voor mij het mooiste stukje zit hem in het dat ze het op een gegeven moment hebben over de kunst van dingen die toevallig ontstaan. Dus dat ze al van tevoren kunnen bedenken en kunnen opschrijven. Maar dat hij en zijn muzikale maat Warren Ellis zorgen dat de condities perfect zijn. Zodat er gewoon muziek ontstaat, zeg maar. En dat laat ze dan zien hoe ze dat doet. En dat vind ik eigenlijk altijd wel interessant. Want in het voetbal ben ik natuurlijk ook extreem geïnteresseerd in de creativiteit. Dus het ontstaan van dingen. En ik denk eigenlijk ook dat daar dat alles veel te veel een beetje voorgekoud wordt. En dat je juist de condities zo moet hebben. Dat er bepaalde spelers, eigenlijk iedereen, gewoon ervoor kan zorgen dat dingen zomaar een keer ontstaan. Want je kan niet alles voorspellen. Dus dat is mijn Nick Cave, One More Time With Feeling.
Mooi.
Als jullie zo naar Ron Vlaar kijken, wat zou die man in godsnaam voor muziek luisteren? Ik zou het echt niet weten, ik zeg het je.
Ik denk wel dat als hij opstaat, dat hij dan yoghurt eet met grind erin.
En dan Paul Elstak op dag.
Als ik zo naar hem kijk. En dan Paul Elstak aan.
Yoghurt met grind.
Je hebt gelijk.
Stoeptegels als kussen.
Ja. Ligt lekker hoor. Ja, ik moest daar wel even over nadenken. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Eminem, Lose Yourself.
Lekker.
Omdat dat nummertje elke keer wordt opgezet vlak voordat we naar buiten gaan met AZ gingen. Misschien nog steeds. Ik ben er al een tijdje niet bij geweest. Maar ja, dat gaf wel heel veel energie. En ik heb ook een goede herinnering aan natuurlijk. Aan vorig seizoen sowieso nog wel. En dit jaar zijn we toch ook wel weer goed onderweg. Dus vandaar.
Vet. Mooi. Dan gaan we eruit met M&M. Ik wil je bedanken.
Graag gedaan.
En jullie gaan nog even trainen bij Hans.
Ja.
Jullie moeten haasten, jongens.
Boys. Hans,
ja, we moeten gaan.
Kom, hup, hup.
Oh ja, dat hoeft natuurlijk niet.
Goedjes. Laat luisteren. Hoi.
Massa. Shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted, one moment, that you capture, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment.